Rode sokken, valse botsen en gemalen baksteen in de gang. Het gravelseizoen is begonnen. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit zoals altijd David Tavakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Valse botsen. Weet je wat het is, David?
Ja, natuurlijk. Ik gebruik het woord zelf vaak genoeg.
Ook op hardcourt?
Als die voorkomt, dan wel.
Ja, nou, we hebben een verzoek gekregen om wat meer Belgisch nieuws te brengen. Of aan onze Belgische luisteraars te denken. Denk, nou, gooi ik valse botsen erin. Of volgens mij is dat een Vlaamse uitdrukking.
Ja, fantastisch woord. Ik gebruik het tijdens het commentaar ook wel eens.
Oh, echt?
Ja, ja, het is veel leuker dan een slechte stuit.
Ja, precies. Het is dus een slechte stuit of een bal die wegstuit. En voornamelijk op het gemalen baksteen gaan we dat meemaken.
Ja.
De voorjaarscompetitie staat voor de deur, dus voor ons persoonlijk. Maar ook op de ATP en de WTA-tour zijn we geswitcht van het hardcourt naar het gravel. Heerlijk, man.
Zover heb ik nog niet vooruit gedacht. Ik ben nog aan het bijkomen van het hardcourt.
Ja, en van je vlucht. Want je bent net terug. Was het een wereldreis?
Vloeiend. Op de heenweg ging ik natuurlijk naar Californië. Dus dat is een aanzienlijk langere vlucht. Vanaf de East Coast terug naar Europa valt eigenlijk allemaal wel mee. Maar ja, terug in Nederland is best een lange trip geweest. 5 weken. Want ik zat daarvoor nog in Dubai. Weet je nog?
Ja, dat weet ik nog. Nou ja, je hebt in ieder geval de zon meegenomen, gelukkig. Alleen de temperaturen blijven zeker nog achter. Het heeft min 4.
31 graden. Dus ik ben van 31 naar 1 gegaan. Want toen ik landde in Nederland was 1 graden. Dus dat was een verschil. Maar ja,
dat kan ik me voorstellen.
Je kent mij. Ik teken ervoor.
Ja, zwarte polo in de koelkast.
Ja, ja, dit is overal airco in Nederland.
Ja, precies, zo voelt het, ja.
Ja.
Nee, ja, inderdaad, ja, Miami in New Wales lijkt alweer een eind geleden. Maar we hebben wel mooie finales daar gezien. Voordat we vooruit gaan kijken op het gravelseizoen en wat we allemaal denken te gaan voorspellen. Kijk ook nog even terug op het eerste kwart van het jaar. Maar ja, het meest recent. Medvedev wint weer en Kvitova wint. Weer. Dat was een verrassing.
Het zijn hele andere verhalen, hè, natuurlijk. Medvedev die weet niet beter dan te winnen de laatste tijd. Won weer. Miami, het grootste toernooi uit de hele reeks. Die begon in Rotterdam. Een tijdje geleden dat hij zo'n groot toernooi had gewonnen. Hij blijft maar winnen. Het enige wat hij niet heeft gewonnen was in New Wales. En daar haalde hij de finale. Als we kijken naar de afgelopen maanden. Dus hij heeft zich weer gemeld aan de top. Nou, dat was natuurlijk voor Miami al zo dat hij weer terug was. Maar dit was nog even het slotakkoord. Dat hij hier nog energie voor over had om dit ook te winnen. En had natuurlijk geen last van Djokovic. Maar ja, we zagen in New Wales was het Alcaraz die hem klopte. Die kwam hij niet tegen. Hij kwam de overwinnaar van Alcaraz tegen, Jannik Sinner, in de finale. Dat was ook mooi, hè? Een soort symbolisch cirkeltje rond. Het begon in Rotterdam tegen Sinner in de finale. En het eindigde in Miami ook tegen Sinner in de finale. En ja, Sinner die was niet opgewassen. Wederom niet tegen Medvedev. Die wint nooit van hem. En nu in deze omstandigheden, met deze hitte en met die wedstrijd tegen Alcaraz, die waanzinnige kraker in de halve finale in de benen, kon hij het niet bolwerken tegen Medvedev.
Ja, je lijkt wel dat het een soort van matchup wat hem niet ligt dan, hè, Sinner. Natuurlijk een geweldige speler. Tegen Alcaraz, ja, ze hebben al een aantal gevechten gehad, hè, op een jonge leeftijd, altijd prachtig. Maar tegen zo'n Medvedev, dat hij daar toch niet doorheen komt, hè, die muur.
Nee, dat is het mooie aan tennis, hè, want je ziet in New Wales hoeveel moeite Medvedev tegen Alcaraz heeft. En dan zie je dat Sinner juist wel weer een antwoord op Alcaraz heeft. Grappig, hè, die matchups in tennis. Het is echt een heel mooi voorbeeld met deze drie nu de afgelopen 2 toernooien. Hoe dat werkt in de sport. Ja. Dat maakt het toch interessant, denk ik ook, voor iemand buitenstaande die er niet zo in zit ook. Hè, het is moeilijk uit te leggen, denk ik. En niet van, hè, hoe kan die nou van die steeds winnen, maar die dan weer niet van die?
Mm-hmm.
Dat maakt de sport leuk.
Ja, en het gepuzzel maakt het zo leuk. Want Sinner gaat natuurlijk terugkijken en met zijn coaches bedenken hoe we dat de volgende keer beter moeten doen tegen Medvedev bijvoorbeeld.
Nou, dat zegt hij steeds ook in de interviews. Het is niet de meest charismatische figuur, Jannik Sinner. Heeft het altijd over de focus op jezelf leggen en proberen te leren van de voorgaande keren. Veel respect wel hoor voor tegenstanders. Is ook wel gewoon een geliefde speler. Maar ja, dat is een beetje wat hij altijd zegt, hè. Leren van de voorgaande keren dat ik tegen iemand gespeeld heb en proberen het beter te doen. Maar ja, je kan er niet omheen dat hij het echt heel moeilijk vindt om tegen Medvedev te spelen. Het heeft gewoon geen effect tegen Medvedev over een hele wedstrijd genomen. Ja, want in Rotterdam, die eerste set, won hij. Speelde hij echt ijzersterk. Maar ook toen, weet je nog, liep het tankje leeg op een gegeven moment. Ja. Medvedev, ja. Die kon maar doorgaan met wat hij doet. En ik denk dat Sinner toch iets te weinig fantasie in het spel heeft om van Medvedev te winnen. Iets wat we juist in de New Orleans finale met Alcaraz, mm-hmm. we zagen met al die verschillende variaties, weet je, die hoge ballen, die hoekjes, die sliceballen, al die dropshots. Toch een heel ander verhaal.
Ja, eens. Wat ik wel mooi vind, dat Sinner al vooruitkeek en zei van, nou, Daniel, het was fantastisch hardcourt, we gaan nu aan het gravel beginnen.
Ja.
Ik ben benieuwd. Wat ja. een mooie, vriendelijke sneer, zeg maar. Dat was ja. wel grappig.
Nee, zeker, zeker. Op zich, het is een hele, hele leuke jongen en die blijft natuurlijk ook op de langere termijn meedraaien in de top. Twijfel ik geen seconde aan. Maar ja, er is nog wel werk aan de winkel voor hem, want hij heeft een duidelijk issue tegen een van de belangrijkste spelers waar hij van moet gaan winnen als hij echt de grote prijzen wil gaan winnen. En Medvedev op zijn beurt, ja, ik vroeg het hem ook na afloop. Ik zeg, je hebt de afgelopen maanden al die dingen gewonnen. Je bent nummer 1 in de race. Je hebt al die gigantische toernooien gewonnen. Je hebt bewezen aan jezelf ook dat je fysiek in de top staat verkeerd. Want ja, dat kan niet anders, anders kan je dit niet doortrekken zo. En dat was ook hetgeen, want ik vroeg aan hem, wat vind je uit al die prestaties dan het meest belangrijke voor jezelf? En toen zei hij, ja, toch dat ik fysiek op de been ben. Dat ik dit kan.
Ja, fysiek en mentaal. Dat gaat natuurlijk hand in hand.
Absoluut.
Want hij kwam wel moe aan in Miami. Dat gaf hij ook toe. En hij was tussendoor nog even naar Mexico gevlogen voor een exhibition. Dus hij kwam wel moe aan in Miami. Had misschien een mazzeltje dat hij een walkover had halverwege het toernooi. Van Molchan, volgens mij. Dus dat scheelt dan wel weer. Maar ja, je moet je toch maar weer opladen. En hij weet ook wel, dat is het laatste hardcourt event voorlopig. Wat hij natuurlijk het liefst op hardcourt speelt. En hoe sneller, hoe beter. Dus dan is een soort van, dan kan je het nog wel even opbrengen. En dan zal deze week misschien echt doodmoe zijn, zeg maar.
Ja, ja, hij vond het jammer dat het hardcourt seizoen natuurlijk afloopt. En hij had nog wel een interessante opmerking. Hij zegt, ja, het nadeel van goed presteren in Miami is dat je weinig tijd hebt om je voor te bereiden op gravel. En ja, die voorbereiding heb ik wel nodig. Maar ja, Monte Carlo staat alweer voor de deur. En ik kan niet echt een blok doen nu. Want het, ja, dat start zo meteen. Ja. Dus hij had zoiets van, ja, weet je, ik ga gewoon het gravel op en proberen te genieten en te kijken wat er lukt. Want Monte Carlo is ook mijn woonplaats. Dus Monte Carlo is toch een beetje qua status iets anders dan die andere Masters toernooien. Het is niet een verplicht Masters toernooi. Je kan kiezen. Een soort tussenweg was dat ooit. Omdat de Tour, of ik weet niet meer precies, wilde dat Masters toernooi daar weghalen. Spelers hadden toen een soort van opgestaande tegen van, nee, dat is fantastisch, dat moet zo blijven. Dus toen was de tussenweg van, oké, het mag aanblijven als een 1000-punten toernooi, maar het is niet verplicht. Waar je op andere Masters toernooi moet meedoen, anders krijg je een boete, is dat in Monte Carlo optioneel.
Ja, ja. Het startpunt voor de grote jongens, zeg maar, van het gravelseizoen. En dan meteen zo'n groot toernooi ook, dat is wel opvallend.
Ja,
dat daar zie je ook wel mooie winnaars.
Tuurlijk, het is een van de Nadal-toernooien. Maar dat gaat hij dit jaar niet doen, hè? Dat toernooi winnen.
Nee, het was sprake van inderdaad dat hij zou spelen. Toen de organisatie was ook happy de peppy van Nadal komt. Maar deze week het nieuws, inderdaad, Nadal nog niet fit genoeg om aan te treden.
Nee, en dat is hetzelfde met Alcaraz. Om even het hardcourt in Miami af te maken eerst. Nou, die hebben we daar weer alle hoeken en gaten van de baan zien vinden, Alcaraz. Nou ja, ik heb er ook weer van dichtbij naar zitten kijken. Die wedstrijd tegen Sinner ook. Het is niet gewoon wat die gasten en wat Alcaraz vooral fysiek in de strijd gooit. Om te spelen, om te winnen, om zijn ding te kunnen doen. Het is ongelooflijk om te zien. Mm-hmm. Van dichtbij, ook op tv, maar zeker ook van dichtbij. Omdat je dan ook echt het piepen van de zolen en het duiken. En weet je, dat uithalen met die voorhand, al die dingen, dat zie je dan echt nog een keer in het kwadraat. Maar ja, de gevolgen ervan zien we ook. Hij heeft een hele blessureperiode achter de rug. Is nu weer geblesseerd, kan niet meedoen aan Monte Carlo. Je had het opgeschreven, wat had hij precies?
Artritis in zijn handgewrichten.
Ja,
ontstoken gewrichten, ja. Ja, ja.
Nou, tijdens die wedstrijd tegen Sinner werd hij al behandeld een paar keer. En ook ik zag hem met zijn hand zo een beetje knijpen. En om dat recht te trekken. En ook zo naar voren buigen, door zijn knieën gaan. En dat kan dan te maken hebben met het andere probleem dat hij heeft in zijn rug.
Ja, maar het is ook een speler, zeg maar, die ook in de eerste ronde en de tweede ronde al gewoon heel fysiek die strijd aangaat. Het is niet dat hij daar doorheen cruist of zo. En een beetje energie bewaart voor half finale finales. Waar je dus echt nog betere spelers treft. Bijna elke wedstrijd is voor hem gewoon een fysieke uitdaging.
Nou ja, omdat hij elke bal wil halen. Waar een andere topper misschien denkt van, oké, ja, ik laat het balletje wel lopen. Ik ga niet het risico lopen dat ik hier iets afscheur.
Ja.
Hij loopt op alles. Op
40-0
alles.
En dat soort dingen, ja, precies.
Nee,
ja.
Hij weet niet beter. Dat is zijn spel.
Mm-hmm.
En dat vindt hij ook leuk. zegt hij. Dat is wat ik doe. Onmogelijke bal halen, vindt hij geweldig.
Het lijkt me ook geweldig.
Ja, ja. Maar ja, dat maakt wel dat ik denk dat hij, om maar een soort voorspelling te doen op de hele lange termijn, dat ik denk, ik hoop het natuurlijk niet, maar ik vrees ervoor dat hij een soort Nadal-achtige carrière gaat hebben, dat hij een bepaalde periode goed speelt, maar het dan weer maanden uit is, misschien een half jaar, een heel jaar eruit is, omdat hij moet herstellen van iets ernstigs. Ik hoop het uiteraard niet, een geweldige kerel, maar ik vraag me af of dit op de lange termijn op een manier kan, dit huidige spel van hem, zonder dat hij regelmatig geblesseerd raakt.
Ben ik wel met je eens, dus ik denk dat hij zijn planning gewoon echt zorgvuldig moet gaan doen. Je noemt Nadal, maar goed, hij komt terug en staat er wel weer meteen. Dat is ook des Nadals. Dus dat heeft hij dan wel van zijn landgenoot na, zeg maar.
Ja, hij heeft waanzinnige partijen gespeeld. Echt ongelooflijke wedstrijden. En ook die wedstrijd tegen Sinner had natuurlijk gewoon kunnen winnen. Hè. Dat was een 50-50 geval. Ja. Hij had daar een hele goede kans om dat misschien in twee sets zelfs te winnen. Ja, tegelijkertijd Sinner ook. Leuke wedstrijd met kansen voor beide. Dan hadden we misschien Medvedev Alcaraz gehad. En was het misschien weer hetzelfde verhaal als Nini was geweest. Dus het is allemaal heel dichtbij. Voor hetzelfde geld had hij de Sunshine Double gewonnen. Wat er op het spel stond. Dat was Miami. Ja, Gatchanov ook nog, hè? In Miami.
Ja, die wilde je nog even noemen. Die
nou, die speelde fantastisch. Ja, die speelde echt heel goed. Die had van Medvedev ook kunnen winnen. Dat was echt een paar punten hier en daar. Was echt een mooie dag qua niveau van die wedstrijd. Ook eerst in de middag Medvedev Gatchanov. En dan in de avond werd dat nog overtroffen door Sinner en Alcaraz. Razend hoog niveau.
Ja, ik vind het wel bijzonder knap. Want als je naar Gatchanov kijkt, dan denk ik technisch niet echt lekker of zo. Grote man, maar hij is nog best redelijk snel. Kan aardig veel ballen halen en dan uithalen met die voorhand vooral, die er niet uitziet, vind ik. Maar hij komt toch niet in tijdnood of zo met die voorbereiding. Dat is wel knap.
Die voorhand is vooral wat nu het verschil was. Die heeft hij echt nu heel scherp, hoor. Die voorhand ook, hij slaat harder dan iedereen. Ik heb die statistieken gezien. Dat zit even wat kilometers per uur zitten daar nu bij.
Ja, maar neemt hij hem ook snel, hè? Want hij kan hem misschien een beetje laten uitzakken en dan een roei geven. Dus dan kan hij wel harder slaan, maar wil niet zeggen dat je meer druk geeft.
Wat dan ook, het gaat harder. Vanaf die voorhandzijde. Want het ziet natuurlijk altijd al imposant uit. Met die grote, ik vind het ook geen mooie zwaai. Maar ja, het is heel groot. Van hij legt aan van een denk je van, oh shit, nu komt er een mokerslag. Maar dat is nu ook echt het geval. Ja. En die backhand, ja, kan die met zijn ogen dicht. Maakt hij nooit de fout mee? Dat kan hij eindeloos doen, hè, die backhands.
Ja, klopt.
Die mooie ouderwetse Russische backhand. Die heel erg lijkt op Kafelnikov en op Safin. En al die Russen die voor hem gingen. En hij heeft natuurlijk in het verleden al top 10 gehaald. Maar hij vindt nu dat hij beter speelt dan toen. In 2018 was dat. Dat hij op zijn hoogste positie stond. En hij staat nu ook op de rand van de top 10. Nummer 11. Nou ja, bewezen tegen Medvedev dat hij mee kan.
Ja.
En het is een speler die op alle ondergronden uit de voeten kan.
Ja, daar heb je gelijk in. Inderdaad, ja. Niet zo over nagedacht, ja. Inderdaad. Natuurlijk goed op Wimbledon gedaan al.
Ja, goed op Wimbledon gedaan. Op gravel kan hij ook goed spelen. Hij heeft natuurlijk deels een Spaanse achtergrond qua tennisopleiding. Spaanse coaches ook gehad en is echt een werkpaard. Ja, ik vind het leuk. Maar goed, ik ben niet helemaal objectief, want hij heeft een Armeense achtergrond. En dus dan moeten we wel even erbij vermelden dat ik een extra reden heb om hem het beste te wensen.
Snap ik, ja. Dat waren de mannen, denk ik.
Ja, de laatste vier waren dat bij de Miami Open.
Nou ja, als we dan kijken naar de finale bij de vrouwen. Dat was een verrassing aan de ene kant misschien, met Kvitova. En aan de andere kant Rybakina. Geen verrassing, want dat was de vrouw in vorm. Maar uiteindelijk de winnares, Kvitova.
Uiteindelijk de winnares, Kvitova, dan denk je van, hè? Maar als je dan een stap terug doet, en als je dan iemand moet aanwijzen uit het vrouwencircuit waarvan je denkt van, ja, natuurlijk, dan is het toch Kvitova. Elke keer als ik dat cijfer weer zie, dan denk ik echt van, hoe is het? Dat is complete waanzin. 30 toernooien gewonnen.
Ja.
30ste toernooi won ze in Miami. En dat is dan een speelster waarvan we altijd zeggen, ja, dat is op en neer en wisselvallig en dit en dat. Ja, daar klopt geen bal van. 30 toernooien gewonnen. Dat lijkt misschien zo. Maar 30 toernooien waarvan slechts een handvol, ik denk 4 of zo, zijn kleine 250 toernooitjes. Dit was, meen ik, haar 9e WTA 1000. Nou, als ze bij de man iemand een Masters toernooi wint, dan springen we allemaal op. Van zo, dat wat een prestatie. Zij heeft de 9 van die 1000 toernooien. Maar ja, als het aan is, dan is het nog altijd, ook in 2023, ook tegen de huidige generatie speelsters, zo goed als altijd.
Ja, zij maakt het spel natuurlijk. Ze bepaalt wel, zeg maar, vaak de uitkomst van de wedstrijd, vind ik. Want ze is of onwijs goed, of ze maakt toch wel wat foutjes. Maar het lijkt wel alsof zo'n ontspanning is gekomen. Want Ze is getrouwd of gaat trouwen met Jiří Vaněk, haar coach en metgezel, met wie ze gewoon samen de wereld rondreizen. En dat is zoiets van, ja, ik ga het gewoon leuk vinden, want ze stond niet echt bekend als trainingsbeest of iets dergelijks.
Oh, nog steeds niet. Doet ze niet.
Nee, precies. Maar door die ontspanning of zo, en het talent heeft ze, en die met die linkerarm, hè, die service naar buiten op breakpoints tegen en zo, die zit er echt wel op. En dan open hoek. Lijkt wel of dat klikt of zo dit jaar.
100%. En niet alleen dit jaar. Hè. Vorig jaar haalden ze ook ineens de finale in Cincinnati. Ook een groot toernooi.
Ja.
Je zegt het precies goed. Ze heeft die ontspanningsreis met de coach, die tevens haar levenspartner is. En ja, als je haar zo volgt op de toernooi, die zitten altijd hand in hand. Altijd een beetje voetballetje overtrappen en dan wat zoentjes geven aan elkaar. En dan weer voetbal trappen en dan weer knuffelen.
Ah, wat een leven, dat willen wij ook.
En ze wil natuurlijk ook gewoon uiteindelijk een gezinnetje. Maar tegelijkertijd de tennissen lukt. Dus ze heeft een soort van middenweg gevonden. Ja. Om met haar man gewoon dit te blijven doen. En dan zolang het goed gaat, blijft ze het doen. En dan gaat ze daarna dat gezin starten. Want dat is niet iets wat ze... Dat ze nu een gezin start en dan weer over een jaar terugkomt of zo. Dat zal ze niet doen. Ja. Want ze heeft in het verleden, vorig jaar volgens mij al, ook echt gespeeld met de gedachte om te stoppen. En gewoon zich volledig op haar privéleven en haar eventuele gezin te gaan storten. Maar ja, de keuze is nu toch gevallen op. Weet je, het lukt zo. Ze traint niet echt. Dat is nog steeds het geval. Ze heeft het gewoon in zich. Bizar talent natuurlijk altijd al geweest. Ze heeft nu een manier gevonden om dat dus met minimale inspanning te blijven doen. Tegen ook de huidige generatie wereldtoppers. Want je zegt wel, ja weet je, ze heeft het in eigen hand. Maar ja, dus ook tegen iemand als Rybakina. Die kan ook uitdelen.
Absoluut. En daarom, ik heb die finale natuurlijk ook zitten kijken. Ja, echt van lange rallies was geen sprake. Maar ja, dat wisten we op voorhand al. Beide serveren natuurlijk uitermate sterk en een goede tweede bal. Maar dat bedoel ik met Kvitova, die doet dat altijd, tegen wie ze ook speelt. Ze probeert het initiatief zo snel mogelijk te pakken en nooit meer weg te geven. Dus er komen ook wat unforced errors bij kijken, wat logisch is. Maar ja, die tiebreak van de eerste set, dat was 15-13 of zo. Ja, dat was cruciaal natuurlijk.
Ja.
En je zag daarna wel ook wel dat Rybakina een beetje de krachten wegvloeide of zo.
Ja, maar die had vanaf het begin van het toernooi geen krachten. Maar dat geeft dan ook wel weer aan hoe goed zij staat te spelen en hoeveel vertrouwen ze heeft. Dat ze ook echt volledig uitgeput na het winnen van Indian Wells ook in Miami nog de finale kan halen.
Ze veerde heel goed, hè? Heel veel aces. Belangrijke momenten ook. Ja, dat wordt steeds meer een wapen bij die vrouwen, die service.
Ja. Maar ik gaf Kito ook nog in een van de interviews het compliment van, weet je, je hebt verschillende generaties spelers nu meegemaakt. En dat doet een fantastisch gevoel geven dat je nu ook tegen deze nieuwe groep dit kan tegenover kan zetten. Ja, en toen zei ze van, ja, dat klopt. En ik weet zelf ook nog heel goed dat ik jong was en die leeftijd had en hoe ik het dan vond om tegen die oudere speelsters te spelen. Ze zegt, ja, heel leuk. En ja, die 30 titels geeft toch aan dat ik wel een aardige carrière heb gehad. Alleen nooit nummer 1 geweest, hè? Dat is jammer. Had ze wel verdiend. Ze heeft een paar keer echt op het randje gestaan. Ze heeft wat wedstrijden. Ze had een Australian Open finale tegen Osaka. 2019 geloof ik. Dat ging rechtstreeks om de nummer 1 positie. 2 keer Wimbledon gewonnen. 30 toernooien in totaal. Maar alleen die nummer 1 ontbreekt.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat steekt. Want als je landgenote Pliskova bijvoorbeeld wel een aantal weken heeft gestaan.
Ja.
Ja, en zij niet. Dan denk ik, ja, wie is eigenlijk een grotere speelster geweest? Dat is in mijn ogen toch Kvitova.
Ja, zonder meer. Absoluut. Ja. Maar ja, ze staat weer in de top 10. Ja. Is ze terug.
Nog een paar bonussen opstrijken, lekker.
Ja, dat is, mee.
Nee, dat is een mooi leven wat ze leidt en verdient.
En wat nog, wat Nederlandse winnaars, hè? 2 zelfs in Miami.
Oh ja?
Zowel de mannentoernooi als het vrouwentoernooi. Werd gewonnen door Nederlandse agents.
Oh, ik begin toch wel een beetje te graven, wat heb ik nou allemaal gemist, joh.
Ja, Medvedev wordt bijgestaan door Olivier van Lindonk. En ja. Kvitova door Marijn Bal. Dat zijn trotse Nederlanders.
Wacht eens even, dat is allemaal IMG. Ja. Miami is een IMG-toernooi, dit is gewoon doorgestoken kaart. Dat moeten we even tot de bodem uitzoeken, dit.
Ja, ja, die voorhands en backhands worden ook door Marijn en Olivier geslagen.
Nee, maar die electronic line calling, dat is natuurlijk afgestemd. Ja.
Die zit zelf de knop in te drukken, alles uit. Call alles uit.
Precies, Marijn zit in het ene kantoor en Olly in het andere kantoor. En die zit gewoon de monitor, ja, doei.
Lijn is uit.
Ja, precies. Bijna raken is helemaal
elke
mis.
Elke ace van de tegenstander is een led.
Ja, precies.
Nee, maar dat is leuk. Die waren daar natuurlijk ook op locatie. En vooral Marijn had echt een waanzinnig moment tijdens een van de wedstrijden van Kvitova tegen Kirsteja. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Er zaten wat wilde Roemeense fans in het publiek. Die niet alleen voor Kirsteja waren, maar ook anti-Kvitar. Dus elke keer als Kvitar een fout maakte, begonnen ze een soort van dat aan te moedigen en te zeggen van meer van dat, 100 van die, dat soort dingen. En op een gegeven moment pakte de tv-camera het op hoe Marijn vanuit de spelersbox naar die tweede ring ging. Naar die Roemeense fans en echt met zo'n hele boze vinger zei van en nu mond houden en stoppen met deze onzin. Oh. Anders nemen we maatregelen.
Marijn kan je erbij hebben hoor.
Ja, nee, Marijn. Olivier ook hoor. Dat zijn agents, die zijn zo betrokken bij hun spelers, emotioneel ook. En die gaan echt door het vuur, zoals het hoort. Maar ja, zo zijn ze. Ja.
Ja. Nou ja, zeker ook met die kwestie, met die inbraak. En dan moeten we bedenken nog, hè, met die hand van Kvitova. Dat die dan beschadigd is door die inbreker en zo. En dan toch nog terugkomen wat ze allemaal presteert. Ja, grandioos.
Absoluut, absoluut. Ja. Dat was denk ik als we naar het toernooi zelf kijken. En ja, met het einde van Miami is het eerste kwart van het jaar zit erop. Het hardcourt seizoen, het eerste hardcourt seizoen. Er komt natuurlijk nog een flink stuk aan het eind. Maar ja, we gaan door naar het gravel. Mooi moment is om een soort van de balans op te maken. De stand van zaken te bespreken. Stef, hoe staat het ervoor? In tennisland?
Oh, ik dacht dat je bedoelde mijn btw-aangifte. Het einde van het kwartaal.
Ja. Nee, die schuiven we altijd door naar voren.
Ja, precies. Hoe staan we daarvoor? Ja, we staan er prima voor, want mijn Sabalenkaatje is natuurlijk grandioos
geblesseerd.
Open kampioen.
Oh, oké. Okay.
Dat geblesseerd heb ik niet gehoord.
Oh, oké. Okay.
Okay. Ja, het leuke is bij de vrouw, als we even bij de vrouw blijven. Ja, Swiatek natuurlijk dominantie vorig jaar. Osaka daarvoor op hardcourt gedomineerd. Met Rybakina, Sabalenka en Pegula, die eigenlijk ongemerkt overal gewoon halve finale minima haalt. Ja, is toch wel weer leuk en divers aan het worden.
Ja, dat is een groepje. Hadden we vorige keer een beetje besproken.
Ja.
En Swiatek die heeft dan nu misschien het eerste gedeelte van het jaar niet zo bijzonder veel gepresteerd. Ze heeft wel een toernooi gewonnen, maar niet een van de grotere. Maar die is de nummer 1. Die is nu al een jaar lang de nummer 1. Dat werd onlangs gisteren geloof ik ook gevierd. Een soort van 1 jaar Swiatek op nummer 1. Dus die kan je niet wegdenken. Dus die is er, die hadden we al. Nou, wat is er dan bijgekomen inderdaad? Wat je zegt, Rybakina, Sabalenka... was er natuurlijk ook al langere tijd, al jaren. Maar die zich nu echt bijna week in week uit mengt om een titel. Pegula, absoluut. Elke speelster misschien niet naar de verbeelding sprekend. Maar zo ontzettend goed. Krejcikova, die van al die grote namen dan ook weer weet te winnen. En ook weer dan 1000 toernooi Dubai wint. Dus er is wel een soort van een top vijfje.
Ja, wat jammer is dat Ons Jabeur niet echt een goede periode heeft.
Ja, ook geblesseerd, hè, operatie.
Ja, ja, klopt. Ja. Ja, dus qua creativiteit en qua ander soort spel, zeg maar, kunnen we die er heel graag bij hebben. Nee, als je dan kijkt, Kvitova, Rybakina, finale, dat zijn toch een beetje soortgelijke speelsters. Sabalenka, Rybakina, soortgelijk. En het is natuurlijk super vet als je twee verschillende speelsters hebt.
Ja, als Swiatek er dan weer bij is, is ook wel wat anders hè, dan die twee.
Precies.
En Jabeur, zeker op de gravel en het gras, zeg maar de natuurlijke ondergrond, om het zo maar te noemen, waarop zij zo goed uit de voeten kan. Vorig jaar bij beide toernooien de finale gehaald. Nee, dat is niet waar. Ze had de Wimbledon finale en de US Open finale. Maar ze is natuurlijk op gravel is een van de beste samen met Swiatek.
Ja, Madrid won ze toch?
Ja, Madrid won ze. En er was heel veel druk om op Roland Garros goed te presteren. En toen verloor ze volgens mij heel vroeg. Dat was
klopt.
Het wel.
Ja, het kwam het favoriete naar Roland Garros inderdaad. Ja. Het ging heel snel uit. Nou, laten we hopen, want ik zag haar wel weer in het schema staan. En dat haar vorm snel terug weet te vinden.
Ja, dus dat is bij de dames. Bij de heren ook wel een groepje. Natuurlijk gek om de Djokovic er soms wel eens in handen, soms niet.
Omdat Djokovic er niet bij was.
Nee, maar ik reken Djokovic tot het groepje. Djokovic is natuurlijk gewoon de Australian Open kampioen.
En nummer 1 weer.
En nummer 1 weer, ja.
Ondanks dat hij natuurlijk weinig heeft gespeeld.
Het is Djokovic, Alcaraz, Medvedev. En Sinner kan je er in zekere zin bij rekenen. Omdat hij in US en Miami halve finale haalt. Dus daar is ook een soort constante. Maar ja, zeker Medvedev, Djokovic, Alcaraz. Die drie.
Mm-hmm.
Die hebben wel de dienst uitgemaakt.
Absoluut. Gemis van Nadal natuurlijk met blessureleed. Kijken we natuurlijk heel erg naar uit. Want die hoort ook in die groep thuis.
Nou, dat is de vraag of die daar nog steeds nu in thuis hoort. Daar ben ik echt benieuwd naar. Hoe hij terug gaat keren. Want Nadal die heeft natuurlijk al 7-8 maanden niets gepresteerd. Niet alleen dit jaar niet. Hij won natuurlijk Roland Garros vorig jaar. Maar daarna heeft hij met fysieke klachten gekampt. En heeft hij af en toe wel gespeeld. Maar ik ben even de statistiek nu kwijt. Ik geloof dat hij, wat is het, zijn laatste 8 van de, weet ik veel, 10, 11 wedstrijden of zo die hij gespeeld heeft hij verloren. Dus de grote Nadal. Maar die kan je nu niet op basis van de afgelopen 12 maanden rekenen tot het groepje. Die moet zo meteen weer proberen aan te haken. Zo
ja, niet van de afgelopen 12 maanden, maar wel de afgelopen 18 jaar.
Zonder meer, maar als we nu de stand van zaken opmaken van op dit moment, de hardcore seizoen, overgang naar het gravel seizoen, waar Nadal natuurlijk als hij speelt op het gravel, is hij de nummer 1.
Ja.
Waar is hij? Weet je, we hebben hem echt niet gezien en we weten niet hoe het met hem gaat. We hebben alleen gezien wat fotootjes van dat hij op de gravel staat en traint. Maar we zien nu ook weer dat hij Monte Carlo niet kan spelen. Ja. En ik heb ook geruchten gehoord dat het niet goed gaat. Ik weet het niet. Het is moeilijk. Ja. Moeilijke situatie.
Er was wel een mooie compilatie of de dubbele foto's. Volgens mij Tennis TV of ATP Tour. Je zag dan Rafa trainen op zijn academy op het gravel. En dan hadden ze daarnaast Djokovic aan het trainen op gravel. Van die twee gasten die natuurlijk het hele hardcore seizoen in Amerika niet speelden. En echt zo'n soort van matadoren die aan het klaarmaken zijn voor dat gemalen baksteen. Om dan weer te vlammen en er te zijn. Dat was wel mooi.
Dat was mijn volgende vraag aan jou geweest. Waar kijk je naar uit? Wat is de grote wens voor de komende maanden, voor het komende gravelseizoen? Dat kan volgens mij maar één ding zijn.
Een Roland Garros finale, Djokovic en Nadal.
Ja, om de 23e Grand Slam.
Ja, precies. Om alleen recordhouder te worden. Maar ja. De loting moet meezitten, want er zit natuurlijk anders in het schema. Ja, met die concurrentie die er is en de fitheid van Nadal, ja, is het maar de vraag.
Het is een soort van te mooi om waar te zijn. Het is een soort ideaal beeld, een finale tussen die twee. Maar ja, je zegt het precies goed. Hè? Nadal die staat gewoon niet goed op de ranking. Dus dat de finale, het kan natuurlijk. Hè? Als ze aan de andere kant van het schema zitten, op zich is het de 50-50 kans. Zegt dat goed? Nee, dat is niet goed. Ja, ik kan niet rekenen.
Een kans is altijd 100%, heb ik geleerd. Het is een kans of het is geen kans? Ja. Ik weet niet hoeveel zijn ranking is, maar hij kan misschien, weet je veel, als hij 16 is of zo, ja, dan kom je toch in de vierde ronde al een geplaatste speler tegen.
Ja, ik denk dat hij zich niet zo druk maakt om een geplaatste speler.
Nou ja, dat kan Alcaraz zijn. Dat kan natuurlijk ook
Alcaraz
zijn. Ja,
zo kan je zien, ja.
Of een Sinner, ik noem maar wat.
Laten we dromen dat het lukt.
Ja.
En dan zien we onderweg wel hoe het ervoor staat. Ik denk dat we in Madrid en Rome al wel een goed beeld zullen krijgen van hoe Nadal erbij staat.
Ja, en ik kijk eruit of Tsitsipas weer zijn vorm gaat krijgen. Speelt ook graag op gravel. Natuurlijk Roland Garros finale staan. Monte Carlo goed gedaan. Is niet echt in vorm of niet helemaal fit met zijn schouder, begrijp ik. Dat weer goed komt. Want dat is toch een mooie speler om te zien. En net weer een andere speelstijl.
Nee, zeker.
Een rare kubus wat je vindt. Precies. Ja. Maar qua tennissen is het natuurlijk fantastisch. Ja. Dus daar kijk ik ook wel naar uit.
Ja, iedereen op volle sterkte, hopelijk. Tsitsipas, Djokovic, Nadal, Alcaraz.
Ja. Ja. Ah, en wat ik ook wel, zat ik net over na te denken van, misschien wordt Tellen Griekspoor wel onze nummer 1. Het staat zo dicht achter Botik. En we hebben nu het gravelseizoen waar Tellen zo naar uitkijkt en ja, de vorm heeft, zeg maar, om het echt waanzinnig goed te gaan doen. Dat ze ook wel kikken zijn als hij Botik inhaalt. En dat een soort stuivertje wisselen gaat worden. Dat ze elkaar echt, zeg maar, steeds de loef willen afsteken. Dat zou gaaf zijn.
Nou ja, ook daar helaas. Ik wil geen spelbederver zijn. Moeten we natuurlijk maar aankijken hoe het gaat met die voet van hem. Dat hadden we vorige keer aangegeven. Dat daar een klein breukje in zit. En hij kan ermee spelen en het doet pijn en dat soort zaken. Maar het moet geopereerd worden. Ik hoop dat die arts het goed heeft gezien. Dat het daadwerkelijk kan. En dat het niet over 2 weken, weet ik veel, als Madrid en Rome voor de deur staan. Dat hij dan ineens zo'n pijn heeft. Oh, shit, kan toch niet.
Ja. Stanley Franke zei altijd, als je gebaseerd bent, kan je niet spelen. En als je speelt, moet je niet zeuren.
Oké, okay, ja, maar goed, het is toch een botbreuk. Niet mee te maken hebben.
Hij moet en dan zal op het gravel staan. Al is hij in het gips en dan krukken, hij wil gewoon het gravel spelen.
Ja, zo zit hij er wel in zelf. Zo zit hij er wel in, ja.
Ja, maar je hebt wel gelijk. Kijk, waarom zou je Marca spelen en dan misschien Rome en Madrid, waar echt de grote punten zijn te verdienen, op de tocht te zetten daardoor? Of ja,
nou,
dat zou
ja,
een risico zijn. Hè?
Dat is ook, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Want ja, om daar te kunnen pieken, moet je wel weer wedstrijden gespeeld hebben. Want anders is dat weer zo'n soort van, oh, ik moet net inkomen.
Ja.
Er is geen andere manier om dit te doen. Je speelt of het gravelseizoen of niet. Af en toe een beetje binnenhoppen, dat wordt niets.
Mm-hmm.
Maar ja, je zegt nummer 1 van Nederland. Heb je gezien waar die op de race staat, Tellen?
Ja, ik zag het voorbij komen. Ik ben het nummertje even vergeten, maar vrij hoog.
16. Dus er zijn dit jaar maar weinig spelers die het beter hebben gedaan dan Tellen in de eerste maanden. En dan moet nu nog zijn favoriete seizoen komen, inderdaad. Eén ding is die interne strijd met Botik. Maar ja, waarom niet verder kijken dan Nederland? En proberen echt op de ATP-ranking gewoon echt flinke stappen te maken. Liefst met z'n tweeën. Hè, want ook Botik, die heeft aangegeven dat hij echt uitkijkt naar het gravel.
Ja, ja. Nou ja, hij heeft echt absoluut het spel ook om het op gravel te maken. Hè. Een goede versnelling in huis.
Ja.
Nou ja, onze jongens deze week in Marrakesh. eerste ronde een bye en staan nu in de tweede ronde. Dus heel veel potjes zijn het er niet. Dus dat is wel lekker inkomen inderdaad in het seizoen.
Keurig als derde en vierde geplaatst.
Ja, we nemen het nu op. Het is het woensdagochtend. Dus ze komen woensdagmiddag en donderdag in actie. Dus misschien heb je het resultaat al meegekregen. Ja. Luisteraar. Wij nog niet.
Nee, we wensen ze succes.
Zo is het. Verder hadden we daar eens een tip gekregen, als we het over luisteraars hebben, dat we meer Belgisch nieuws erin moeten gooien. Voor onze Belgische luisteraars.
Nou, dan kan ik wel één ding meteen doen. Ja, volgens mij ook al is zo belangrijk klaarstaan. Nou, weet je, ga jij maar eerst.
Ja, is lekker dan. Dat ik dan ga ze meteen pleasen, want als je wil, kan je de Kim Kleister Sports en Health Club kopen. Die heeft de deuren gesloten. En Kim is naar Amerika getrokken en denkt, zoek het uit. Je kan er alleen nog maar buiten sporten, je kan niet naar binnen, maar het staat te koop. Dus mocht je interesse hebben, kunnen we altijd daar naartoe.
Tennis tafel hoofdkantoor.
Ja, tuurlijk. Dat gaat zo goed. Maar goed, dat was niet het allerleukste nieuws. Misschien heb jij wat leukers.
Ik had een interview aangevraagd in Miami met Zizou Bergs, mits hij zou winnen van Kokkinakis. En dat was een eerste ronde wedstrijd. De winnaar daarvan die zou het in de volgende ronde opnemen, ook tegen iemand van belang. Maar ik vond Zizou Bergs op zich ook wel een interessant verhaal. En hij spreekt Nederlands. Dus dat was voor Nederlandse tv natuurlijk ook een mooi item geweest. Maar het werd een fantastische wedstrijd op een van die grotere stadions daar in Miami. Matchpoints over en weer. En het was de eerste keer dat Bergs meedeed aan zo'n toernooi. Ja. En hij is ook een IMG-speler. Hij wordt gemanaged door IMG. Dus hij had een wildcard gekregen van de organisatie om daar mee te doen. En het was echt een show. Kokkinakis, Zizou Bergs, echt fantastisch gespeeld. Aan het einde net Kokkinakis wel de betere. Maar die teleurstelling was wel enorm hoor. Want de sfeer zat er ook fantastisch in. En hij speelde echt heel lekker. Nou ja, Belgisch nieuws. Een interview dat niet heeft plaatsgevonden.
Ja, precies. We zijn wel aan het speuren.
Zo close.
Nou, Zizou Bergs is wel een aparte speler. Want ik zag hem van heel dichtbij spelen op mijn clubje in Zandvoort tegen Tellen. Competitie. En ik zat naast Raymond, die toen nog coach was van Tellen. Ja, we waren helemaal niet zo onder de indruk van de Zizou. En een week later of zo won hij dat tiebreak 10 of zo'n match tiebreak toernooi. Won hij een tonnetje, zomaar. Won hij van Frits en noem maar op. Dus dat hadden we niet heel goed gezien.
Goeie speler.
Ja. Nou ja, dan kunnen we ook nog melden dat Joris de Lore vader is geworden. Nou, dan kunnen we het blokje wel afronden, toch?
Ik zie Kirsten Flipkens regelmatig. Die werkt nu met Mugova. Dat is een mooie combinatie. Hè? Dat sluit heel goed op elkaar aan qua speelstijl.
Ja, qua speelstijl, ja. Qua klik, denk
dus dat
ik wel,
is heel goed om te zien. Ik zie Flipkens ook regelmatig met Demi in de weer. Demi Schuurs, onze Demi Schuurs op trainingsbanen. Mm-hmm. Ik heb Malissa gezien op het bankje bij Popperin.
Ja, nou, de Belgen doen het goed. Nieuws wat we vorige week net niet konden meenemen, dat was de loting van de Davis Cup. Die was later op de middag, terwijl wij in de ochtend opnamen. En Nederland mag naar Kroatië.
En België?
Ja, precies, ja. Nee, het blokje is over. Dat, okay. Nee, okay. Dat vangen we in dat blokje.
De rubriek
blokje,
is voorbij.
De rubriek is voorbij. Helaas, Belgische vrienden, volgende week. Volgende week nieuwe kans. Maar goed, het Nederlands team in de groepsfase van de Davis Cup mag naar Kroatië. De speelstad is nog niet bekend. Maar wel het land. Dus dat wordt steeds spannender. Maar we zijn ingedeeld samen met de Verenigde Staten, Finland en natuurlijk Kroatië. Leuk, ja, september. Okay. Dat is nog niet geweest, het land. Dus ik ga erheen natuurlijk.
Oh ja.
Dus dat vind ik wel leuk.
Oh, dat
de zon
leuk.
Schijnt. Lekker eten, goede wijntjes.
Ja.
Oh ja, en tennis.
Ja, doen we een roadtrip?
Ja, waarom niet?
Via België?
Door België? Misschien kunnen we wat mensen oppikken. Huren een busje. Ja. Luisteraars, nemen we luisteraars mee?
Ja, ja.
Dat moet makkelijk passen in dat busje. Ja. Trouwens, heb je dat nieuwe racket van Rafa gezien?
Nee.
Oh, dat lijkt wel een kinderracket. Dat is geel met knalroze en allemaal felle kleuren en zo. Nou, hij heeft wel een nieuw racket. Maar jij nog niet, hè? We nog geen nieuwe rackets, hè?
Nee. Babbelat hoeven we sowieso niet op te rekenen.
Nee, daarom. Dus, Babbelat, mocht je willen, hou ze in de tas. We gaan voor Hatton Wilson.
Ja.
Schaamteloos.
Oh jee.
Nou, het loopt weer lekker weg. Maar verder nieuwtjes. Ja, Wimbledon kwam natuurlijk groot in het nieuws. Bekendgemaakt dat de Russen en Wit-Russen onder neutrale vlag weer welkom zijn.
Ja.
Vorig jaar natuurlijk mochten ze niet spelen. Mochten ze heel VK niet in, al die toernooien.
Mm.
Nu dus wel. En er worden ook weer punten uitgereikt. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar goed, dat is al grasseizoen wat nog verder weg ligt. Eerst het gemalen baksteen. Ik heb al een paar keer mogen trainen. Bladen alweer, een beetje spierpijn. Maar kijk uit naar de eerste voorjaarscompetitiedag. En dan, ja, het is toch het leukste om het zelf te doen.
Nou ja, in mijn huidige vorm weet ik niet of dat geldt, maar... Nee, ik heb niet al te veel zelf kunnen doen.
Nou, je hebt wel kunnen kijken hoe het moet.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, op hardcourt.
Ja, vooral dat voetenwerk. Hopelijk heb je daar wat van opgestoken.
Ik heb één keer gespeeld met iemand. Die had een trail. Die zei, ja, dat ga je echt heel leuk vinden. En, kom maar op. Dus hij begon het te vertellen alsof hij nu een soort van heen en weer gaat trainen. Dat hij echt een soort van fysieke inspanning gaat leveren. Maar het eindigde met dat ik alle kanten op aan het hollen was. En de instructie die ik kreeg was, jij slaat de bal naar waar ik heen loop. Oh. Ik zeg, ja, zo werkt het niet in tennis.
Nee.
Dus hij presenteerde het alsof hij nu aan de bak moest. En hij zei, als ik naar rechts loop, dan sla jij naar rechts. Dan zet ik naar links en dan sla ik links. En hij sloeg wel alle kanten op.
Oh, lekker. Ik ben er weer ingeluisterd.
Oh, oh.
Nou, ik heb juist geleerd contrapied. Dat is de tegenvoet op dat gravel.
Ja.
Nou ja, ik wens alle luisteraars heel veel plezier zelf op de tennisbaan. En ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En blijven tennis op televisie kijken. De Nederlanders komen in actie. Dus ja, tennis overal om ons heen. Heerlijk. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.